Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Welkom bij aflevering 243 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Anja Sharwood in oktober 2016 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema 112, het alarmnummer dus.
Ja, bij ons thuis was de communicatie niet ideaal. Dat ging niet heel goed vaak en dat is misschien niet uniek. Maar wij hadden er wel een hele goede oplossing voor. Wij keken namelijk heel veel soaps. Misschien is dat ook niet uniek, maar wij keken er wel heel veel. En mijn vader is Brits en mijn moeder is Pools. Dat is ook een beetje een ongelukkige combinatie. Want Britten zijn, zoals je weet, heel ingehouden en rustig. En vooral niet over dingen praten, dan gaat het vanzelf over. En mijn moeder was pittig en emotioneel en die wilde je vooral uit de tent lokken. Dus dat ging heel vaak mis. Maar goed, zoals gezegd, daar hadden we soaps voor. Want we vonden het toch wel gezellig om dingen samen te doen. En we waren met vier mensen. Ik en mijn drie oudere zus, mijn vader en mijn moeder. En we hadden voor elke mini-team binnen dat gezin, daar hoorde dan een soap bij. De eerste was dan Neighbors, een Australische soap. Ik zeg het erbij omdat ik altijd denk dat we dan de enige zijn die dat kijkt. Maar dat is schijnbaar niet zo. En we keken dus Neighbors en dat begon om 6:30. Dat was ideaal, want dan hoefden we niet na te tafelen. Want dan konden we snel van tafel af en samen Neighbors kijken. Dat deden we toch wat samen. En mijn vader die bleef nog wel eens hangen. Maar het was toch het vrouwenverbond die dat keek. Dus dan werd hij een beetje weggekeken. Zo van, ja, jij kijkt dit toch niet. Dus mijn vader die droop dan af naar boven. En keek dan bijvoorbeeld de herhaling van Bold and Beautiful. Want dat was van zijn soap. Ongeveer de minst mannelijke soap van de hele reeks. Maar goed. En hij keek dat dan met de katten. Die ook niet met elkaar communiceerden, want er was één kat daar en ik. Ja. Dus wij keken dan Neighbors. En dan daarna kwam EastEnders. Dat keken mijn moeder en mijn zus. En die hadden dan ook weer iets speciaals samen, want dat hebben oudere dochters met moeders volgens mij vaak. Dat is dan iets bijzonders, ik weet niet. Ik had EastEnders en dan aan het einde van de avond dan hadden mijn zus en ik vluchten dan naar boven voor As the World Turns. Ja, dat heb ik echt. Dat heb ik echt van 1993 tot 2010 heb ik dat gekeken. Het is ook een soort coming out is dit. Het is echt. En ook daarbij dacht ik echt van we zijn. Er kijken vast een paar andere mensen deze soap. Want het is toch drie keer op tv op RTL 4. Drie keer per dag op RTL 4. Maar ik praatte er niet over. Want ik schaamde me er een beetje voor. Want ik dacht, ik ben hoger opgeleid. En ja, dan mag je dat niet kijken of zo. Maar goed, ik keek dat dus heel trouw met mijn zus. En het werd op een gegeven moment echt obsessief. We hebben allebei in het buitenland gestudeerd. Zij in Ierland, ik in Schotland. En dan moest je dus 4 jaar lang moest je eigenlijk die soap missen. Dus dan namen we voor elkaar van die audiobandjes op. En die stuurden dan per envelop met een zak tikkels stuurden we die dan op. En dat was dan de hoogtepunt van mijn studie. En na mijn studie, ik kwam terug uit Schotland, weer in Nederland aangekomen. Had, hoop ik, niks met die soap te maken. Maar ik was wel heel blij dat ik het gewoon weer live kon kijken elke dag. En zo kwam ik in Utrecht terecht. Ik woonde daar aan de Jutphaasweg met twee andere werkende jonge jups. En op een avond kwam ik thuis, ik was in de kroeg geweest en ik wist ook dat als ik de volgende dag moest werken, dan kon ik dus niet As of Returns kijken. Dus dan moest ik de laatste, dan moest ik het 's avonds kijken om 11:15 of 11:20 was het soms ook. En, maar dat was wel een goede stok achter de deur, want dan wist ik van oké, ik ben tenminste op tijd thuis. En dan was de hele avond was sowieso leuk wat er ook gebeurde, want 's avonds kon ik As of Returns kijken. En... ik kwam ook trouwens een paar jaar geleden kwam ik een collega tegen die gaf ook toe dat ze dat keek. En dat was eigenlijk, aan de ene kant was het een opluchting dat ik dan kennelijk toch niet zo raar was. En aan de andere kant was het een beetje, voelde het als een, ja, als een inbreuk op toch wel een hele eigen wereld die een beetje geheim was. En dat was heel raar dat zij dan ook 10 of 15 jaar lang keek. Dat was... Ja, was niet prettig eigenlijk. Dus goed, terug naar die avond. Ik was net afgestudeerd en ik kwam thuis van die kroeg. Mijn tanden gepoetst en mijn gewassen en mijn dingetje gedaan. Dus ik kroop onder de wol, een afstandsbediening erbij. En kon beginnen. Kon weer even alles uitzetten. Dus ik begon te kijken en op een gegeven moment hoorde ik wat geluiden. En... die geluiden kwamen uit de tuin, maar ik dacht, ja, we woonden in zo'n jaren 30 wijkje waar al die tuinen in Utrecht, waar al die tuinen zo op elkaar aansluiten. Dus dat is, qua akoestiek lijkt het dan soms heel dichtbij, vertelde ik mezelf. Het zal de buren wel zijn, ik ga weer door met de soap, dat ik kan kijken of Carly weer terugkomt bij Jack. En, ja. is wel altijd zo. Gelukkig. En die geluiden werden eigenlijk steeds harder. Maar ik dacht de hele tijd van... Ja, ik bedacht om redenen dat ik niks hoefde te doen. Want ik wilde gewoon die soap kijken. En ik wilde zeker weten dat ik het af kon kijken en dat ik niet gestoord werd. Geluiden werden steeds harder en op een gegeven moment... Uiteraard veranderde wel iets in mijn bewustzijn en werd ik wakker uit mijn waan, uit mijn soapwaan. Want ze begonnen nu echt hard te tikken op de deur. En toen dacht ik, shit, er wordt nu echt ingebroken. En mijn mistige staat, die werd al snel vervangen door een enorme paniek. Van, oh, ik moet wat doen. Maar kan ik iets doen? Want als ik iets doe, dan stoor ik ze de inbrekers en dan gebeurt er misschien iets. Ik weet niet, er gebeurt er iets en dat wil ik niet, want ik ben Brits. Dus ik wil niet dat. Hè? Ik wil alles gewoon zo houden. Dus dat duurde volgens mij ook best wel lang voordat ik iets ondernam. Uiteindelijk natuurlijk dacht ik, ik moet mijn huisgenoten wakker maken. Dus ik begon de trap op te gaan. En toen halverwege de trap dacht ik, kan ik mijn huisgenoten wel wakker maken? Want zij moeten morgen vroeg op. Dus dat is misschien een beetje lullig om ze wakker te maken. Dus ik dacht, misschien moet ik het toch zelf oplossen. Misschien is het nog steeds niet waar ook. En dan is helemaal, sta ik daar een beetje voor aap. Dus ja, dat klinkt heel bizar achteraf, maar dat heb ik echt gedacht. Ik kwam bovenaan de trap en besloot toch op de deur te kloppen. En mijn huisgenoot deed open, volkomen naakt. Dus dat was ik ook een beetje van mijn apen. Oh, er wordt volgens mij ingebroken. ik ga de politie bellen. Dat was dan wel heel slim. Ik ging de politie bellen. Alleen, ik wist niet welk nummer ik moest draaien. Want er was net een campagne op tv geweest dat omdat te veel mensen te snel 112 bellen, moet je alleen in uiterst spoedgeval, als je in levensgevaar bent, moet je 112 bellen. En ik dacht, ja, ik ben niet officieel in levensgevaar. Dus, wat was dat nummer, het andere nummer dan? Het was iets van 0800, 8844 of was het 4488? Ik wist het niet meer. Dus ik ging in de Gouden Gids kijken in het andere kamertje op zolder. En op een gegeven moment, toen hoorden we ook echt voetstappen beneden. Want we hadden van dat vieze, van dat 80 jaren linoleum hadden we nog op de vloer liggen. Dus je hoorde echt zo plak, plak, plak. Zo iemand door de woonkamer. En ja, echt wow, steeds zenuwachtiger. Er zegt iemand binnen, politie, 8844, 448, ik weet het niet meer. En volgens mij zeiden mijn huisgenoten, bel 112. Oké, dus ik 112, heb ik het goede nummer? Ja. Mm-hmm. Nou, ik sprak die vrouw en die zei, die was heel aardig, steunde me. En die zei, blijf aan de lijn, we sturen een auto langs. En binnen echt een muf van tijd was er een auto. Want die boeven die bleken al eerder ergens in de buurt te hebben ingebroken of getracht. Dus ze hadden ze snel gepakt ook. Wat heel fijn is. Dus wel een heel goed einde. En we zaten dus beneden. Zaten we met de politiemannen bij te komen. En ik zat helemaal gaan shaken. Maar dat wilde ik natuurlijk niet laten zien. Want nogmaals, ik ben Brits. Dus ik moet gewoon... Ja, dat kan gebeuren. Ja. Dat is goed gekomen. Dus ik heb het al eens eerder meegemaakt, zei ik. En toen zei ze nog van, wil je slachtofferhulp? En ik zei, hey, is niet nodig. Maar van binnen dacht ik, ja, ik wil echt met iemand praten. Maar goed, uiteindelijk als ik terugdenk aan dit verhaal, dan besef ik wel dat beleefde, dat niet mensen willen storen. De Britse, daar is veel voor te zeggen. Maar soms moet je ook gewoon je natuurlijke instincten laten spreken en actie ondernemen. Dus dat was het.
Je hoorde een verhaal van Anja Sharwood. Anja heeft zich gespecialiseerd in narrative coaching. Als coach helpt ze dus personen en groepen bij het vormgeven van hun verhaal. Eigenlijk een beetje zoals onze redactie de vertellers bij Echt Gebeurd begeleidt. Want alle Echt Gebeurd vertellers worden bij de voorbereiding van hun verhaal geholpen door de redactieleden. Micha Wertheim, Rose van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Voorlopig liggen onze verhalenmiddagen in Toemler natuurlijk stil vanwege de coronamaatregelen. Maar onze podcast blijft wekelijks verschijnen. Dit was aflevering 243. Tot volgende week. En stuur deze week eens een zak tikkels op naar iemand die ze kan gebruiken.